Shalom, welkom bij IB Podcast van Israël en de Bijbel. De podcast over God, Israël en de Bijbel. Mijn naam is Jacqueline Lohman en leuk dat je luistert naar onze nieuwe podcast. Hanna Kuiper is een twintiger, bijna afgestudeerd als IC-verpleegkundige. En het is haar grote droom om ooit te gaan wonen en werken in Israël. Maar zover is het nog niet, want vandaag is ze hier en zit ze tegenover mij. Hanna, leuk dat je er bent.
Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn. Ik heb er zin in.
Ik ook. Hanna, jij hebt jouw stage voor je opleiding verpleegkunde heb je gedaan in Israël. Onder andere bij de ambulancedienst. Waarom daar?
Ja, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Ik was al een paar keer naar Israël geweest. We hebben met ons gezin als eerste toen ik in Israël kwam een reis gemaakt. En daar ben ik eigenlijk verliefd geworden op Israël. En toen mochten we een buitenlandstage doen. Er waren verschillende plekken waar we heen konden vanuit school. En er was Spanje en andere landen. En ik dacht eerst van, nou, ik ga naar Spanje, leuk. En toen was ik in de zomer in Israël. En toen kreeg ik toch wel heel erg op mijn hart om in Israël stage te lopen. Maar ik had die tijd al alles voor Spanje geregeld. Ik zou met een vriendin gaan. Dat was al helemaal in kannen en kruiken. En toen kreeg ik dat toch heel erg op mijn hart. En toen dacht ik, nou, ik ga kijken wat kan. En toen heb ik toch heel erg mijn best gedaan of het kon. Maar elke keer lukt het niet. En ik dacht van, ja, heb ik dan toch het verkeerd begrepen? Dat ik dat verlang kreeg, dat ik het op mijn hart kreeg. En het was wel heel erg moeilijk om dat te regelen in Israël. Ook omdat school niet erom stond te springen. Want vond het niet veilig genoeg daar eigenlijk. En dat maakte het wel heel ingewikkeld. En toen kwam ik dus bij de ambulancedienst. En die stonden er wel heel erg voor open om ook echt hun best te doen om mij daar stage te laten lopen. Je moet dan een leerbedrijf zijn, dus die hebben daar een erkenning in aangevraagd. En
dat was een ambulancedienst hier in Nederland?
Megan David Dom als sponsor hier in Nederland zendt dus ook vrijwilligers naar Israël. Ah. En die hebben vanuit hier hun organisatie als leerbedrijf laten registreren. En daardoor kon ik via hun zeg maar daar stage lopen. Dus dat was wel heel bijzonder, want het leek eerst allemaal niet te lukken. En toen echt een maand van tevoren hoorde ik toch dat het kon. En het is echt de beste half jaar van mijn leven tot nu toe geweest. Dus dat is wel heel bijzonder dat
en
dat is gelukt.
En waarom is het beste half jaar van je leven geweest?
Omdat ik daar zoveel heb niet alleen geleerd over het zijn van verpleegkundigen en in acute situaties reageren. Maar ik heb echt van binnenuit Israël gezien, want ik kwam in allerlei huizen en plekken. Je komt echt in de cultuur. Je ziet van alle kanten Israël. En dat kan je anders nooit zo meemaken als je gewoon het land bezoekt, zeg maar. Dat vond ik wel echt heel bijzonder dat dat zo kon.
Heb jij tijdens je ambulancediensten, heb jij toen ook nog iets gevoeld van spanningen, druk in Israël?
Ik heb wel een keer ervaren dat het luchtalarm zeg maar afging. En dat ik
eng, denk ik?
Ja, ik schrok toen wel, want toen was ik alleen. Dus toen vond ik het wel eng. Ik liep in een appartementencomplex en daar was er is natuurlijk overal wel een schuilkelder. Dus ik wist ook wel dat ik daarheen moest, zeg maar. Uiteindelijk was het door de Iron Dome natuurlijk onderschept. En ik heb ook een keer, toen was ik heel dicht bij Gaza. En toen was er ook luchtalarm. Toen heb ik hem ook echt boven mijn hoofd een raket ontploft zien worden, ja. Maar dat was ook omdat ik toen heel dicht bij Gaza zat. En normaal in Tel Aviv, echt meer het midden van Israël of naar boven, naar het noorden, zul je er eigenlijk niet zo heel veel van meekrijgen. Dus dat heb ik wel gemerkt. Maar verder, als je gewoon op straat loopt, gewoon met de mensen onderling, heb ik geen spanningen ervaren of dat het onveilig was of zo.
En in die periode ben je, zoals je het zelf zegt, verliefd geworden op Israël. En dan heb je het over het land, het volk.
Vooral het volk. Toen ik voor de eerste keer kwam, was het begin. Je gaat dan naar al die plekken, weet je. Dan denk je van, mooi, dit is hier gebeurd. Vanuit de Bijbel is hier gebeurd. Maar ik vond vooral het Joodse volk zo bijzonder. Ik voelde toen heel erg die liefde daar voor hun of zo. En dat heb ik tot op heden nog steeds. Dat ik geloof toch dat het echt Gods liefde voor het volk in mijn hart is. Dat ik een stukje daarvan ook mag ervaren. En daarom hou ik zo van Israël.
Ja, omdat God van Israël houdt.
Ja. Ja.
Is het ook logisch dat je als gelovige van Israël houdt?
Ja.
Is dat wat je bedoelt?
Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja.
Hey, en tijdens jouw stage, wat zal jou nou altijd bijblijven uit die periode?
Eén verhaal wat me wel altijd bijblijft. Ik was toen in de ambulance en ik had een oude man en die had heel erg rugpijn. En die moest naar het ziekenhuis. Dus het was niet een hele spannende oproep. Het was een religieuze Joodse man. En we zaten in de ambulance en ik zat nog met een andere vrijwilliger op de achterbank bij die man. We zaten daar wat controles te doen en die man kon alleen Hebreeuws. Dus ik kon lastig met hem communiceren. Dus die andere vrijwilliger, dat was gewoon een seculiere Jood die ook nergens in geloofde, was eigenlijk de vertaler tussen ons. En op een gegeven moment begint die religieuze Joodse man voor mij te bidden. Hij begon mij te zegenen dat ik een goede man zou vinden. Dat ging hij doen. En ik had dat eerst niet door. Maar die seculiere Joodse man, die andere vrijwilliger, die ging dat vertalen voor mij. Dus er ontstond eigenlijk een gesprek. En toen vroeg ik aan hem, dat kreeg ik heel erg op mijn hart. Toen zei ik van, want hij was voor mij aan het bidden en mij aan het zegenen. Toen zei ik van, ja, mag ik ook voor u bidden? Dus toen heb ik in de ambulance voor hem gebeden, ook voor zijn rug. Omdat hij natuurlijk daarvoor naar het ziekenhuis ging. Dat was al heel bijzonder. En toen die Joodse man in het ziekenhuis was, kwam die andere vrijwilliger, die dus nergens in gelooft, kwam naar mij toe en die zei van, ik zie aan jou een bepaalde liefde in je, zegt hij. Wat is dat? En als ik naar jou kijk, dan zie ik een soort één groot hart, zei hij. En ik vond het zo bijzonder om dat tussen jullie twee te zien. En wat is geloven voor jou, zeg maar? En toen kon ik een stukje delen van God en ook Jezus. En dat zei hij ook, dat hij daar heel erg ook door geraakt was. Dus dat is voor mij wel echt zo'n bijzonder verhaal geweest, dat ik dat heb mogen meemaken. En dat voelde wel echt ook door God zo geleid. Dus
eigenlijk in de ambulance heb je van de afloop eigenlijk kunnen getuigen van de Heer Jezus in Israël.
Ja.
Is dat ook uiteindelijk wat je wil gaan doen in Israël?
Ik heb daar heel erg gemerkt dat door relatie heen, zeg maar, door dat ik hier wel echt mijn geloof kan delen. En dat is wel heel erg wat op mijn hart ligt uiteindelijk. En ik wil niet daarheen gaan van, nou, ik ga evangeliseren, van ik moet over Jezus verkondigen. Ik heb daar heel erg gemerkt dat vooral door leiding van Heilige Geest en wel terughoudendheid, maar wel openheid daarin, wel mijn geloof te kunnen delen. En dus dat is wel uiteindelijk echt mijn verlangen, als ik daar in mijn werk door relatie Gods liefde kan laten zien.
Mooi. Over het, het belang, zeg maar, van evangelieverkondiging en bijbelverspreiding in Israël, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Bij een grote groep slaat ook de twijfel toe op het moment dat ze in Israël zijn of als ze het Joodse volk willen bereiken met het evangelie. Hoe denk jij daarover?
Ik snap wel, zeg maar, de terughoudendheid, omdat er natuurlijk ook heel veel gebeurd is in de geschiedenis en dat toch de Joden, hoe ze naar de christenen kijken, ook veel pijn. En dat er ook een vooroordeel op ons ligt van dat ze denken dat het Nieuwe Testament natuurlijk antisemitistisch is. En
dat heb je ook wel eens gehoord daar?
Ja, en ik denk dat we wel heel erg nederigheid naar hun kunnen tonen, zeg maar. En ook vooral dat wij heel erg de rol van de Joden ook mogen accepteren en dat aan hun mogen laten zien van, wij geloven dat nog steeds jullie het eerste uitverkoren volk zijn, dat jullie nog steeds belangrijk zijn, Gods oogappel zijn, en dat je vanuit daaruit kan vertellen wie Jezus is. En als je dat eerst aan hun laat blijken, dan staan ze er ook wel meer voor open, denk ik.
Dus altijd met respect
en
liefdevol.
Ja.
Even terug naar jouw stagetijd. Is er nou iets in Israël waarvan jij nu zegt van, nou, dat had ik daar toch totaal niet verwacht?
Ik dacht toch wel echt dat het veel religieuzer was. In die andere reizen ben ik vooral ook veel in Jeruzalem, weet je wel, de plekken waar je dan heen gaat met van die reizen. Dus dat voelt allemaal gelijk veel religieuzer. En toen ik daar echt ging wonen, ik woonde toen in Tel Aviv, toen zag ik eigenlijk dat daar voornamelijk juist niet de religieuze mensen woonden. Ja, net als Amsterdam voelt, zeg maar. Gewoon heel
Het is een hypermoderne stad.
Dus dat is mij toen wel heel erg opgevallen. Ik had toen op een gegeven moment ook een gesprek met een chauffeur van ambulance. En die was dan wel Jood, maar die had helemaal niks met de religieuze kant eigenlijk. Die had daar eigenlijk bijna een aversie tegen. Hij was ook heel negatief over geloven überhaupt. Hij zei gewoon van, nou, ik snap niet dat mensen in een God kunnen geloven. En toen wist hij niet dat ik ook geloofde. En ik zat eigenlijk naast hem en ik dacht van, nou, zal ik er wat van zeggen of zal ik het laten? En toen op een gegeven moment, bleef hij daar maar eigenlijk over doorgaan. En toen op een gegeven moment dacht ik van, oké, nu mag ik zeggen van, ik ben gelovig. Dat voelde gewoon op dat moment zo, ik moet het gewoon zeggen. Dus ik zeg zo, ik ben ook gelovig. Dus hij dacht een beetje van, je had net natuurlijk helemaal negatief daarover gedaan. Ja. Dus hij zei van, en toen ging hij wel een beetje vragen van, nou, waar geloof je dan in? En nou ja, toen heb ik helemaal uitgelegd hoe ik erin stond, dat ik geloof in de God van Israël, maar daar wel echt Jezus, dat de Messias al gekomen is en dat hij voor iedereen is. En dat het niet gaat uiteindelijk om de regeltjes volgen, want daar had hij heel erg een aversie tegen. Maar het gaat echt om het accepteren van dat Jezus voor onze zonde aan het kruis is gestorven en dat we zondige mensen zijn en dat we die genade nodig hebben, zeg maar. En dat had hij nooit zo gehoord. Dat was voor hem helemaal nieuw, dat ook je zo kon geloven. En toen zei ik, ja, ik zou je aanraden om gewoon een keer de Bijbel te lezen. Dus ik zeg, daar staat het in. En ja, ook het Nieuwe Testament voornamelijk, zei ik. En hij zei ook echt aan het einde van, nou, dat ga ik doen. Hij zegt, ik ga de Bijbel lezen. Hoe hij in het begin van het gesprek begon, was het helemaal aan het einde anders. En dat vond ik wel heel bijzonder, dat hij zo omgedraaid was eigenlijk. En ineens wel een bepaalde nieuwsgierigheid had naar ja, waar ik dan in geloofde, zeg maar.
En hij had wel een Bijbel?
Hij had op dat moment geen Bijbel. Nee, eigenlijk had ik toen een Bijbel, ja, als ik die bij me had, kunnen geven aan hem. Maar dat had ik niet.
Een inkoppertje, hè?
Precies.
Snap je welke kant ik op wil nu? Het is dus hartstikke belangrijk dat als je in Israël bent, dat je dan ook een Bijbel meeneemt in je koffer. Zoveel plek neemt het niet in. Nou, Bijbels kunnen bij Israël de Bijbel natuurlijk altijd aangevraagd worden. En dat is ook eigenlijk het hart van het werk van Israël de Bijbel, hè? Dat is die Bijbel verspreiden, God laten spreken door zijn eigen woord. En je hoeft alleen maar te zaaien. Daar heeft hij je voor nodig. Hij zorgt zelf al voor de oogst.
Klopt. Ja, en ook voor de openingen, dat heb ik ook heel erg gemerkt. God zorgt ook echt voor openingen.
Ja,
ik hoef niet, zeg maar, van, oh, ik ga mensen bekeren of zo. Het is heel erg van, God geeft gesprekken en hij geeft openingen om dan daarover te vertellen. Dat heb ik daar heel erg gemerkt, dat ik in de relatie met God heel erg ook op mijn hart kreeg als ik erover mocht beginnen. En dat dan ook een mooi gesprek ontstond.
Je moet ook een soort drempel over.
Precies.
Hè?
En ook heel erg die houding van, oké, ik ben ook heel benieuwd, maar waar geloof jij dan in? En dan komt het ook vanzelf terug. Dan zijn ze ook, als ze merken, iemand is geïnteresseerd in waar ik in geloof, hoe ik erin sta, dan gaat iemand vanzelf ook, ja, naar jouw vraag van, oh, maar hoe sta jij er dan in? Dan heb je al een heel ander gesprek dan dat je heel erg iemand probeert te overtuigen van, nou, dit is de waarheid en zo is het. Dat heb ik vooral heel erg gemerkt. En ik zou het wel heel mooi vinden om de volgende keer als ik daar weer heen ga, om wat Bijbels mee te nemen. En dan als ik zulke gesprekken heb, dan ook echt wat mee te kunnen geven, zeg maar.
Hey Hanna, tot slot. Wat is nou eigenlijk het allerbelangrijkste wat we voor Israël kunnen doen?
Wat we hier kunnen doen, zeg maar, als we in Nederland zijn, is vooral laten zien dat we achter ze staan. Want ze hebben natuurlijk zoveel haat van de hele wereld en zoveel mensen die, ja, hun niet accepteren. Dat hebben ze een hele geschiedenis, is dat al doorgegaan. En ik denk, als je hier al kan laten zien van, oké, ja, ik sta achter Israël. En een half jaar geleden was het toen ook weer onrustig en toen had ik gewoon heel erg van, ik wil ook delen dat ik achter ze sta. En toen heb ik op Instagram een post gedaan van dat ik achter ze sta en dat ik daaraan denk. En toen heb ik heel veel berichten gehad van nog mensen die ik daar kende in Israël en die, of mensen die bij mijn account waren gekomen, van dat ze zo dankbaar waren dat er ook een ander geluid werd laten horen. En ik denk dat als je echt die liefde ook hebt, dan, ja, zou ik echt willen aanraden om daar niet over te zwijgen. En ook al, ja, is er zoveel haat op, er toch open over te zijn en toch een ander geluid te laten horen. Want anders dan komt er geen verandering of dan blijft het, ja, zo. En ik denk als meer mensen zich daar zouden over uitspreken, dat er meer bewustwording komt. En verder, ook onder de christenen, maar onder iedereen, zou ik gewoon aanraden om een keer naar Israël te gaan en zelf met je eigen ogen te zien ja, hoe het daar is en de plekken te bezoeken en onder de Joden te zijn, een keer met een Shabbosmaaltijd mee te eten bijvoorbeeld. En dat je dan ook begrijpt hoe Gods liefde is voor zijn volk. Want dat, uiteindelijk is dat zo'n essentieel onderdeel van mijn geloof.
En dan bedoel je essentieel, dan bedoel je juist het feit dat de Heer Jezus de Joodse Messias is.
Ja.
Daar in Israël heeft rondgewandeld. Nou, die plekken heb je allemaal bezocht, die heb je gezien. Ik kan me nog van mijn eerste keer herinneren dat ik dacht van, oh, wat bijzonder allemaal. Dat je daarna ook je Bijbel heel anders gaat lezen.
Precies.
Maar er is natuurlijk ook nog iets van een toekomst, hè? In Jeruzalem. Ik bedoel, ik weet niet hoe jij, zeg maar, je eerste keer op de Olijfberg hebt ervaren. Dat is toch wel een heel apart moment.
Ja, dat vind ik wel. Ik vind het, als ik dan denk over de toekomst en het nieuwe Jeruzalem en dat we ook met z'n allen daar straks mogen zijn, maar ook, ja, in de eindtijd, dat Israël natuurlijk nog zo'n belangrijke rol gaat spelen, vind ik dat heel bijzonder, ja.
Want dat leert de Bijbel natuurlijk ook, hè? Ja. Dat Israël nog een hele, hele zware tijd wacht.
Klopt.
Zoals er nog nooit is geweest. En dat maakt natuurlijk ook het belang om de Heer Jezus te verkondigen en Bijbels te verspreiden onder Joodse mensen alleen nog maar groter en urgenter. Want ja, hoe lang hebben we nog?
Klopt, ja.
Hanna, ik denk dat we het hierbij gaan laten. Heb jij nog iets wat je wilt toevoegen? Of?
Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we ook echt bidden voor Israël. En ook echt het woord van getuigenis. Dat we dat mogen brengen. Dat we Jezus aan hun verkondigen. En ook ja, gebed. Dat die twee dingen. En ja, neem een Bijbel mee als je naar Israël gaat.
Hanna, enorm bedankt dat je hier even naartoe wilde komen.
Ja, ik vond het superleuk. Echt leuk dat ik hier mocht zijn.
Luisteraar, jij ook enorm bedankt. Tot de volgende podcast. En vooral shalom.
Shalom.